Voor wij verder gaan wil ik eerst met u lezen uit Psalm 62. Psalm 62. En daar staat boven: God alleen is onze toevlucht. Het is goed dat ze daarbij bepaald worden, zo aan het begin van deze dienst. Deze psalm van David zegt het volgende. Een psalm van David voor de koorleider over Jeduthun. Zeker, mijn ziel is stil voor God, van hem is mijn heil. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet al te zeer wankelen. Hoe lang bedenkt u nog kwaad tegen een man? U zult allen gedood worden. U zult zijn als een hellende wand, een instortende muur. Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, maar in hun binnenste vervloeken zij. Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Vertrouw op hem te allen tijden, volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Zeker eenvoudigen zijn een zucht. Aanzienlijken een leugen. In de weegschaal gewogen zijn zij tezamen lichter dan een zucht. Vertrouw niet op onderdrukking. Stel geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen toeneemt, zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken. Ik heb dit tweemaal gehoord, dat de kracht van God is. Ook de goede tierenheid is van u, Heere, want u zult een ieder vergelden naar zijn werk. Amen, tot zover deze lezing. Zullen we ook nog gaan zingen? Uit de bundel van Johannes de Heer, nummer 337. En dat is Psalm 118. En we zingen daarvan het eerste en het tweede en het vierde vers. 337, vers 1, 2 en 4. En voor zover mogelijk gaan we dat staande met elkaar zingen. Ik wil graag dat heilig woord van God nog met u lezen. En wel vanuit de eerste brief van Paulus aan de Korinthe, hoofdstuk 15. En ik lees u daar de eerste 11 versen over de opstanding van Christus. Het thema van deze morgen is: Christus is overwinnaar. 1 Korinthe, hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 11. En Paulus zegt daar tegen de gemeente in Korinthe: verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Cefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen, en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Tot zover voor dit moment de lezing uit het woord van God. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. In de loop van de menselijke geschiedenis zijn er heel wat wereldveroveraars geweest. Denk aan mensen als Alexander de Grote of de Romeinse keizers in hun tijd. Of Napoleon, is ook zo'n wereldveroveraar. En in meer recentere tijd ook Hitler. En ze hebben allemaal geprobeerd om met oorlog en met geweld en met dood en verderf om mensen en om landen te veroveren en toe te voegen aan hun koninkrijk. En dat doen ze het op de dag van vandaag. We zien dat natuurlijk ook nu. Maar er is één veroveraar die ik nog niet genoemd heb. En dat is de meest duistere, de meest moordlustige, de meest, ja, duistere veroveraar van alle tijden. Bij hem vergeleken vallen al die andere aardse machthebbers volledig in het niet. Openbaringen zegt, 6 zegt over die veroveraar, dat hij rijdt op een grauw, vaal paard en dat hij oorlog brengt en honger en schaarste en de dood. En zijn helper die rijdt op het zwarte paard, zegt Openbaringen 6. En die is bezig om, ja, de wereldeconomie aan het wankelen te brengen. Moet dat maar eens lezen vanmiddag. En ook dat zien we in deze tijd. We zien de macht en de actie van die veroveraar. Hij is de grootste tiran aller tijden. Hij verplettert landen, mensen, steden. Hij spaart niemand. Openbaringen 6 vers 8 zegt, en ik zag en zie een grauw paard, en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. Hij is de grootste veroveraar aller tijden. Al die andere aardse heersers, die zijn ook allemaal verdwenen. Maar hij nog niet. Hij heeft nog steeds macht. En hij voert zijn macht nog steeds uit. En we zien dat ook in de tijd van nu en we zien dat steeds meer. Maar, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus, God zijn dank, aan zijn macht zal een definitief einde komen. Aan zijn macht zal een halt worden toegeroepen. Er zal een totaal einde komen aan de macht van deze veroveraar door het offer, door de dood, door de opstanding, door de overwinning van de Heer Jezus Christus. Want hij heeft de laatste vijand overwonnen, zegt Paulus iets verder, en die laatste vijand is de dood. Hij heeft, de Heer Jezus Christus, heeft dood en graf overwonnen. En dat is een totale overwinning. We zien dat nog niet in alle facetten. We ervaren dat nog niet volledig zoals we hier nog op aarde zijn. Maar dat zal spoedig totaal zichtbaar worden. Als de Heer Jezus terugkomt en een einde maakt aan de periode waarin wij nu leven. De Heer Jezus zegt daar het volgende over. Hij zegt in Johannes 5, vers 28, verwondert u niet, zegt hij, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen, dat is de stem van de overwinnaar, van de Heer Jezus, en zij zullen eruit gaan, zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis. Dat is wat Johannes schrijft, wat de Heer Jezus zegt. Weet u, op die dag zal de bazuin klinken. Op die dag dat de Heer Jezus zal komen. En zij die in de Heer Jezus zijn gestorven, zullen alle opstaan. En de graven zullen opengaan. Overal ter wereld, op alle plekken. Wat dat betreft is er voor de Heer geen enkele belemmering. En allen die opstaan zullen een nieuw lichaam krijgen. Die zullen helemaal nieuw worden. En de levenden, zegt het woord van God, die in de Heer Jezus zijn, die zullen op dat ogenblik veranderd worden. En die zullen ook een nieuw lichaam krijgen. En dan staat er, dat zegt Paulus tegen de Thessalonicenzen, dan gaan zij allen hem tegemoet in de lucht. Dat is de grote dag van de overwinning. Wat zal dat een grote dag zijn? Wat zal dat een feest zijn? Wat zal dat een geweldig iets zijn? Als dan de laatste vijand, de dood, totaal overwonnen is. Totaal teniet gedaan is. Als hij totaal verpletterd zal worden, geen enkele macht meer heeft. Die macht die hij nu nog wel heeft. Dan gebeurt wat Paulus zegt, iets verder in de Korinthebrief, in 1 Korinthe 15 ook. En hij zegt dan, en wanneer dit vergankelijke, zegt hij, dat is 1 Korinthe 15 vers 54, en wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, want dat moet gebeuren, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet, maar God zij dank, die ons de overwinning geeft, door onze Heere Jezus Christus. Dat is onze toekomst. Daar zien we naar uit. Daarom kunnen we staande blijven. Daarom zijn wij blij. Daarom kunnen we vooruitzien. En die overwinning van de Heere Jezus Christus, die is er alleen maar door zijn opstanding. Want daar heeft hij overwonnen. Verwondert u niet, zegt de Heer Jezus. Verwondert u niet. Het is door zijn opstanding. Door zijn opstanding zullen wij opstaan. Omdat hij heeft overwonnen, zullen wij overwinnen. Doordat hij opgestaan is, zal ieder kind van hem opstaan. Weet u? Waarom wil ik hier nu over spreken vandaag? Wel omdat de opstanding van de Heer Jezus de kern is van het woord van God. Omdat het het hoofdthema is in de hele Bijbel. Het was het hoofdthema van de prediking van de apostelen. Daar spraken zij over. Want dat was belangrijk. En daar spraken ze niet één keer over en niet twee keer over. Nee, dat verkondigden zij steeds weer. En steeds weer als een waarborg zeiden ze tegen de mensen, Christus is opgestaan, hij heeft overwonnen. En omdat hij heeft overwonnen, hebben wij overwonnen. En omdat hij is opgestaan, zullen wij opstaan. Dat was het evangelie. Dat was het evangelie wat de apostelen in die tijd verkondigden. De opstanding van de Heer Jezus, de lichamelijke opstanding en de lichamelijke opstanding van ons als zijn kinderen als hij komt. Toen de apostelen een plaatsvervanger zochten voor Judas, wat zeiden zij toen? Toen was er één voorwaarde. Toen zeiden ze, we moeten iemand hebben die getuige is geweest van zijn opstanding. Die daar uit eigen ervaring over kon vertellen. Want ze moesten getuigen van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat hebben ze gedaan, de apostelen. En dat hebben ze gedaan met grote kracht, met grote inzet en met volle overtuiging. En ze hebben het steeds weer geroepen, Christus is opgestaan. Mensen, geloof dat nu. Daar gaat het om. En weet u, dat was niet nieuw. Dat was helemaal geen nieuwe boodschap. Dat was niet een nieuwe boodschap die zij predikten. Want de opstanding van de Heer Jezus, die komen we ook in het Oude Testament al heel veel tegen. Daar wordt steeds weer over gesproken. We zien steeds weer dat die genoemd wordt. Abraham geloofde daarin. Jozef geloofde daarin. Job geloofde daarin. Lees het maar. Daniël geloofde daarin. Ze zagen allemaal uit naar de opstanding van de Heer Jezus Christus. En daar spraken ze over. En daar verlangden ze naar. En dat wilden ze graag zien. Toen Petrus gearresteerd werd met Johannes, omdat ze het evangelie verkondigden, en toen ze voor de Hoge Raad stonden, toen was dat omdat, zoals het staat in Handelingen 4 vers 2... omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Daarom werden ze gearresteerd. Dat was de kern van hun getuigenis, de kern van hun prediking. En toen ze op een gegeven moment weer vrijgelaten werden, toen ze weer hun eigen weg min of meer konden gaan, toen hielden ze hun mond niet dicht. Toen stopten ze daar niet mee. Dan staat er een eentje verder in Handelingen 4. En zij legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. Gingen gewoon verder. Want zeiden ze, daar gaat het om. Hij is overwinnaar. En op hem moeten we het oog houden. Het gaat om hem. Hij is degene die heeft overwonnen. En door hem zullen wij overwinnen. Toen Paulus voor Felix, de machthebber in die tijd, zich moest verantwoorden, weet u waar hij toen over sprak? Toen sprak hij over de opstanding van de doden. Toen sprak hij over datzelfde. En het komt steeds meer terug, de prediking van de opstanding van de Heer Jezus en van de gelovigen, was de belangrijkste boodschap in die tijd. En dan moeten we zeggen vanmorgen, hoe is dat nu? En hoe is dat gegaan dan in de loop van de eeuwen in deze wereld, in de gemeente van de Heer Jezus Christus? En wat is er nu over van de boodschap van de apostelen van die tijd? En waar is nu die roep gebleven die zegt, Christus is opgestaan. Hij is overwinnaar. Hij is groter dan al die anderen. Hij heeft alle macht in handen. Hij regelt alle dingen. Hij is Heer over alles. Hoeveel wordt dat nog verkondigd? Hoeveel wordt er nog gesproken over de totale overwinning van de Heer Jezus Christus? We mogen dat verkondigen. We mogen daarvan getuigen. Dat de Heer Jezus heeft overwonnen. Ook over de grootste vijand. Ook over de laatste vijand, die op dat grauwe paard zit, zoals Openbaringen 6 dat zegt. ook over de dood. Velen in deze tijd durven dat niet meer te getuigen. Velen in deze tijd kunnen dat ook niet meer. En velen geloven dat ook niet meer. Christus is opgestaan en daarom zal ik ook opstaan. Dat kan toch helemaal niet? Dat is toch in strijd met al het gezond verstand. Dat is toch in strijd met al het menselijk denken, met al het menselijk handelen. Het is wel de boodschap van het woord van God. En durven wij nog te zeggen in deze tijd? En is dat ons getuigenis? Durven wij nog zeggen, hij leeft en ik met hem. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. En omdat hij leeft en ik hem ken en ik hem heb aanvaard, daarom zal ik leven. Niet misschien, niet als ik goed genoeg ben, niet als ik voldoe aan allerlei voorwaarden, maar omdat ik hem ken, uit genade zal ik leven. Onze opstanding is geen hopen. Onze opstanding met hem is geen afwachten. Nee, onze opstanding met hem is een vaste zekerheid. Een zekerheid waar niemand iets aan af kan doen. Als de Heer Jezus lichamelijk, zichtbaar terugkomt, zullen wij die in de Heer Jezus Christus zijn, ook lichamelijk opstaan. De graven zullen opengaan, zegt het woord van God. De doden zullen opstaan en de levenden zullen in een ogenblik veranderd worden. En wij zullen hem tegemoet gaan. En dan is de vraag, geloven we dat? Durven we de amen op te zeggen? Durven we amen te zeggen op dat woord? Dat is ons getuigenis, dat is onze belijdenis. Dat mogen we uitroepen. Paulus die zegt tegen de Efezen, en nu ga ik even naar het stukje dat we gelezen hebben. Hij zegt, mensen, dit is het evangelie, ik maak jullie bekend, het evangelie dat ik verkondigd heb, de blijde boodschap. Paulus zegt, wat ik jullie verkondigd heb, daar gaat het om. En wat is dan die boodschap? Nou, hij zegt iets verder, in vers 3b, het tweede stukje. Hij zegt dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en opgewekt op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Paulus zegt tegen de gemeente in Korinthe, mensen, dat is het evangelie. Dat is de kern van het evangelie. Het gaat over de overwinning, over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Alleen, dan maakt hij ook duidelijk aan die gemeente in Korinthe en ook aan ons, daar moet je iets mee. Dat is niet alleen een theoretisch kennen, niet alleen een weten, het is niet alleen geschiedenis, het is niet alleen in vele opzichten bewezen, nee, je moet daar iets mee. Hij zegt in hoofdstuk 15 vers 1 zegt hij dan van de gemeente in Korinthe, hij zegt dat u ook aangenomen hebt, zegt hij. Dat u ook aangenomen. Hij zegt, ik heb het jullie verkondigd, ik heb het jullie voorgehouden, ik heb het jullie uitgelegd, ik heb laten zien dat het overeenkomstig de schriften is, en jullie hebben het ook aanvaard. Jullie hebben het ook aanvaard. En dat moet gebeuren. Dat moet erachteraan komen. Dat moeten wij ook. Het is onvoldoende om te weten dat de Heer Jezus Christus gekomen is. Dat hij bestaan heeft. Het is zelfs onvoldoende om te weten dat de Heer Jezus Christus is opgestaan. Ook voor ons, ook in deze tijd. Ieder mens in die tijd en ook in deze tijd, die zal het moeten aannemen. Paulus zegt tegen de Korinthe, jullie hebben het ook aangenomen. Het was niet ene oor in, andere oor weer uit. Het was niet een historisch feit, niet theoretisch. Jullie hebben het ook aangenomen, zegt hij. Je hebt het ook tot je genomen. Je hebt het ook met heel je hart geloofd. Je hebt het aangegrepen. Je hebt het naar je toe gehaald. Dat moet ook onze belijdenis zijn. Dat wij dat aangenomen hebben. Niet alleen weten, niet alleen kennen. Maar dat het aangenomen. Dat het ons eigen is geworden. Dat het naar ons toe is gekomen. Dat het leeft in ons hart. In ons denken. En in ons hele wezen. Dat het één met ons is geworden. Christus is overwinnaar. Hij is opgestaan. Daarom zal ik ook opstaan met hem. Want ik hoor bij hem. Ik ben van hem. En dat is een vaste zekerheid. Als iemand je 's nachts wakker schudt en vraagt wat is je geloofsbelijdenis, dan zou dat eruit moeten komen. Dan zouden we dat moeten zeggen. God heeft zijn zoon gestuurd, heeft de Heer Jezus gegeven. En die is gestorven voor mijn zonde. En hij is begraven en hij is opgewekt voor mij. En hij is opgestaan en daarom zal ik ook opstaan. Paulus zegt, vanaf vers 5, hij zegt, dit is het zo'n beetje meest bewezen feit in de geschiedenis. Daar is geen enkele twijfel over, daar is geen speld tussen te krijgen. Hij noemt een hele rij met getuigen. Die hebben het allemaal gezien, die hebben het allemaal ervaren, die hebben de Heer Jezus gezien, die hebben hem gesproken. En als laatste ook zelfs ik nog. En dan doelt hij op die openbaring van de Heer Jezus die hij kreeg op de weg naar Damascus. Weet u, de opstanding van de Heer Jezus is beter bewezen dan heel veel aardse gegevens die in allerlei geschiedenisboekjes staan. De opstanding is beter bewezen dan een slag bij Nieuwpoort in 1600. Veel beter. Want daar kunnen we niks meer van zien. Die is beter bewezen dan de moordaanslag op prins Willem I in 1584. En zo zouden we nog een heleboel dingen meer kunnen noemen. En de mens gelooft zomaar wat in die boekjes staan. Waarom gelooft de mens niet wat het woord van God zegt? Paulus zegt, het is zo duidelijk. Hij zegt, de schriften hebben het gezegd. De oud-testamentie geloofde, getuigden ervan. En de mensen in die tijd getuigen ervan. Er is geen beter bewezen feit dan de opstanding van de Heer Jezus Christus. Paulus zegt, er is geen ander fundament. Er is geen andere basis. In hoofdstuk 3 vers 1 zegt hij, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. En dat is Jezus Christus. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, ik maak u bekend, zegt Paulus, dat zeg ik hem na, wij maken u bekend, wij prediken ook nu in deze tijd het evangelie van een opgestane Heer, het evangelie van een overwinnaar, het evangelie van de Heer Jezus Christus, het evangelie van blijdschap, en van vrede, en van vrijheid, en van rust, en van leven in de Heer Jezus Christus, de opgestane. Weet u, God heeft zijn belofte waargemaakt. Paulus zegt niet voor niks tot twee keer toe, overeenkomstig de schriften. God heeft alles gedaan wat hij heeft gezegd. Het was geen toeval. Het was geen noodplan. Het was ook niet een impulsief handelen of zo. Nee, het was allemaal bedacht. Alles van tevoren. Vanaf het eerste begin heeft God de Vader dat plan gemaakt gehad. En heeft hij gedacht, heeft hij geweten hoe de dingen gingen. En heeft hij geweten dat hij zijn zoon zou sturen. En dat hij tot redding van zondaren zou sterven en zou opstaan. Hij heeft zijn beloften waargemaakt. God is betrouwbaar in alle opzichten. God is volledig betrouwbaar. We kunnen er volledig van op aan. die God maakt zich bekend. Die maakt zich bekend aan de wereld van vandaag, aan de wereld van toen. Die God spreekt door zijn woord en door zijn geest. En dat doet hij vanmorgen ook in ons midden. En dat doet hij aan ons hart en aan ons denken. En zo zegt hij deze morgen ook tegen ons. Denk daaraan, houd dat voor je. Hij is overwinnaar. En hij heeft overwonnen over zonde en dood. Het weten is niet voldoende. Weet u, ook de Satan weet. Ook de Satan kent al die gegevens. Ook de Satan kent de hele geschiedenis. Ook de Satan weet van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij is er helemaal mee op de hoogte. En in deze tijd weten velen het. Maar nogmaals, het weten is niet voldoende. Paulus zegt, jullie Romeinen, Korinthe, hebben het ook aangenomen. Je hebt het aangevat, je hebt het gepakt, je hebt het gegrepen. Je hebt niet met de armen over elkaar gezeten en gewacht van tot het mij gegeven is op een gegeven moment. Maar je hebt het aangepakt, zegt Paulus tegen de mensen in Korinthe. De vraag aan ons is, hebben wij dat ook echt aangenomen allemaal? Wat Paulus van de Korinthe zegt van, ik heb jullie dat evangelie verkondigd en jullie hebben het aangenomen. Kan hij dat van ons zeggen, van ieder van ons persoonlijk? We hebben dat aangenomen. Het is ons eigen geworden. Het hoort bij ons. Het is van ons. Het evangelie van de Heer Jezus Christus moet aanvaard worden. Moet geloofd worden. Moet aangepakt worden. God wil zien in ons leven dat we dat doen, dat we dat gedaan hebben. Hij wil het horen uit onze mond. Hij wil ons getuigenis horen. Paulus zegt tegen de Romeinen in hoofdstuk 10 vers 9. Want, zegt hij, indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is. En met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zegt Paulus daar. En dan zegt hij, dan zult gij behouden worden. Niet zomaar, nee, zult gij behouden worden. Want al wie de naam des Heren aanroept, die zal behouden worden. Al wie de naam des Heren aanroept, wie durft te zeggen, hij is overwinnaar, hij is opgestaan, en dat geloof ik met heel mijn hart, en daarom zal ik opstaan. Daarom ben ik overwinnaar. Daarom hoor ik bij hem. En dan zijn we er. Hoewel, na dat aanvaarden zijn we er. Ja, wat onze zaligheid betreft wel. Als we de Heer Jezus Christus en zijn werk aanvaard hebben, dan zijn we er. Dan staat onze zaligheid op de rots de Heer Jezus. Dan is er niets of niemand meer die dat aan het wankelen kan brengen. Maar Paulus zegt nog iets in 15 vers 1... Hij zegt dat u ook aangenomen hebt. En dan zegt hij erachteraan, waarin u ook staat. Kennelijk volgt daar nog iets op. Kennelijk gaat dat verder. Waarin gij ook staat, zegt Paulus hier. Dat betekent waarin wat je ook vasthoudt. Waarin je ook staande blijft. Het woord dat gebruikt wordt betekent intact blijven, in balans blijven. Dat bedoelt Paulus, als je dat nu gelooft en als dat nu beleidt en als jouw zaligheid nu vast is, dan blijf daar dan in staan, hou dan vast. Ondanks wat de wereld zegt of wat anderen zeggen, maar hou vast, blijf staan in datgene, in de kern van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat valt niet mee in deze tijd, want dat wordt belachelijk gemaakt. Dat wordt niet geloofd. Dat wordt afgewezen. Mensen denken al snel dat je dan, ja, je bent nog niet zo ver dat je nog niet ontdekt hebt dat het allemaal sprookjes zijn, maar dat komt nog wel. Je mist nog iets. Nou, Paulus zegt, hou dat maar vast. Blijf daarin staande. Weet u, ieder waar geloof in de Heer Jezus Christus. En zeker in deze tijd wordt door God beproefd. Wordt door God beproefd. Wordt door God getoetst op zijn echtheid. Dat betekent dat we ook met lijden te maken krijgen. Dat betekent dat we ook met beproevingen te maken krijgen. En Paulus weet er alles van. Wat heeft die man over zich heen gekregen? Wat is zijn geloof niet beproefd en getoetst? En wat zullen vele omstanders misschien wel hebben gezegd van nou zal hij het wel opgeven. Paulus kwam voor rechters te staan en voor het Sanhedrin. Paulus kreeg te maken met lijden en met verleidingen. En daarin getuigde hij steeds weer van de opstanding van de Heer Jezus. Hij is overwinnaar. Mensen, jullie kunnen van alles zeggen. En jullie kunnen van alles doen. En al die hoge pieven, die rechters en dat Sanhedrin. Het is allemaal mooi, maar er is iemand die staat ver boven jullie. En dat is mijn Heer. Dat is Heer, en hij is overwinnaar. Hij staat boven jullie. Paulus getuigde van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ook voor ons wordt ons geloof beproefd. Zeker in deze tijd. Opdat we staande blijven. Opdat we niet uit het veld geslagen worden. Opdat we niet heen en weer geslagen worden. Opdat we niet geleefd worden door de omstandigheden. Of door anderen. Of misschien wel door gevoelens. Maar opdat we vaststaan in Hem, de Heer Jezus Christus. Opdat we vaststaan op vaste grond in de opstanding, in de overwinning van Hem. Opdat we vaststaan in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Daar mogen we, moeten we en behoren we op te bouwen. Opdat we vaststaan op dat woord van God. Waarin ons heil is. Waarin onze zegen ligt. Dat we vast mogen staan op Hem. Een ander woord voor dat waarin u ook staat, zegt Paulus hier. Dat betekent ook klaarstaan. Dus hij zegt tegen die gemeente in Korinthe, dus ik heb dat evangelie gepredikt, het is heerlijk, jullie hebben dat aangenomen, maar nu moet je ook klaarstaan. Nu moet je klaarstaan, want je zaligheid is wel binnen, ik zeg het oneerbiedig, maar die is wel vast. Maar de Heer wil nog iets, hij heeft nog een plan, hij wil nog verder. Nu moet je ook klaarstaan, opdat je bruikbaar bent in zijn dienst, opdat hij je kan gebruiken als een getuige in deze wereld en in deze tijd. Ja, je moet aanvaarden, maar dan moet je ook klaarstaan. Want dan gaat de Heer ook werken. Klaarstaan voor hem, klaarstaan voor elkaar, klaarstaan voor de mensen om ons heen. En dat is ook de vraag, staan wij klaar? Als wij de Heer Jezus kennen en hem hebben aanvaard en van hem getuigen, is dan ook ons gebed tot hem, Heere, hier ben ik en wilt u mij nu maar gebruiken? Ik sta klaar. En wilt u in mij en door mij heen werken naar mijn gezin, naar mijn familie, naar mijn vrienden, naar mijn buren, naar mijn kennissen, Heere, ik sta klaar. Wilt u mij maar gebruiken. En dan tenslotte zegt Paulus ook nog in vers 2, waardoor u ook zalig wordt. Om dat nog een keer duidelijk te onderstrepen. Het evangelie van de Heer Jezus Christus is de basis van ons behoud. Daar moeten wij ons aan vasthouden. Daar moeten we vanuit leven. Dat moet alles zijn in ons leven. Maar die zaligheid zit niet in het vasthouden hoor. Laten we niet denken van nu heb ik die zaligheid gekregen en nu moet ik dat krampachtig vasthouden opdat me dat niet meer ontglipt. Nou, dat kan helemaal niet. Want die zaligheid is genade. En die is uit genade. En het is onverdiende gunst. En die zaligheid is aangeboden door de Heer Jezus Christus. En die moet je alleen aannemen. Verder niet, Paulus bedoelt hier. leef dan ook vanuit dat evangelie. Waardoor je zalig wordt. Laat dat nu ook de kern van je leven zijn en de richtsnoer van je hele wezen. Weet u, die zaligheid werkt door in ons leven. Die werkt door naar anderen. Ergens anders zegt Paulus, je moet de behoudenis uitwerken. Dat bedoelt hij niet dat je er iets naartoe moet voegen of zo. Maar dat je daarvan uit moet leven en vasthouden. Niet alleen voor straks, maar ook voor nu. En hoe is de praktijk in ons leven? Kent de wereld ons zo? Kent men u zo als zo iemand? Kent de wereld onze gemeente of de gemeente van Christus zo? Als mensen die geloven in de opstanding van de Heer Jezus Christus? Die getuigen dat zij ook zullen opstaan? Waaraan je kunt zien dat ze vasthouden, dat ze daarin vaststaan op de rots, de Heer Jezus Christus, die een bruikbaar instrument zijn voor God in deze tijd, waardoor Hij al zijn liefde en al zijn genade in deze wereld ook kwijt wil. Weet u, God wil ons helemaal. Hij wil niet een beetje, Hij wil niet een stukje, Hij wil ons helemaal. Hij wil dat we zijn rust en zijn vrede en zijn blijdschap ervaren en uitstralen. Hij heeft zoveel te geven. En er blijft zoveel op de plank liggen bij hem. Hij heeft zoveel te geven, dat is onbeperkt. Maar hij kan het lang allemaal niet kwijt. Broeders en zusters, de Heer Jezus Christus, het evangelie van hem is een blijde boodschap. Dat maakt blij. Er is geen knellende band. Het evangelie van de Heer Jezus Christus geeft vrede en rust en blijdschap. Het evangelie van de Heer Jezus Christus is goedheid, is liefde, is genade. Het evangelie is genade voor zondige mensen. Voor de wereld van vandaag. En dat moeten zij weten. En dat moet aangenomen worden. Dat moet eigen geworden. Dat moet ons eigen worden. Anders heeft niemand daar iets aan. En het is nu nog genadetijd. Een mens kan nu nog tot aanvaarding komen van dat evangelie. En als we dat gedaan hebben, laten we dan vaststaan. De tijd is kort. De Heer Jezus komt spoedig. Laten we vaststaan op vaste grond. Op de Heer Jezus Christus. Veilig in zijn hand. Ondanks de stormen in deze tijd. Ondanks de moeite waar we mee te maken hebben. Ondanks oorlog en geweld. Ondanks dat hij op dat grauwe paard nog steeds macht heeft. En dood en verderf zaait aan alle kanten. Maar er is een overwinnaar. Dat is de Heer Jezus Christus. En hij staat boven alle dingen. En hij is mijn Heer. En hij is mijn herder. En hij is mijn redder. En hij is mijn zaligmaker. Amen.